Goedemorgen. Heerlijk om met elkaar zo God te aanbidden en als het ware mee te doen in het eren van de Heer Jezus en het eren van de Vader zoals dat ook in de hemelse gewesten gebeurt. We kunnen daar soms een stukje van lezen hoe dat gaat en ik moest net denken aan Openbaring hoofdstuk 4. Daar lezen we onder andere over Johannes, die mocht een stukje in de hemel zien door een visioen wat hij kreeg. En dan staat er dat hij vier dieren zag. En die vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komt. En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft tot al in eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheden. En ze wierpen hun kronen neer voor de troon en ze zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Almachtige. God heeft alle macht. Dat is wat de Bijbel ons leert. God heeft alle macht en God heeft alle dingen geschapen, staat hier ook. En dan gaat eigenlijk vanuit de lofzang die in de hemel hier klinkt, wordt alweer een link gemaakt naar eigenlijk wat wij kunnen lezen in Genesis hoofdstuk 1, 2 en 3 enzovoort, waar de schepping wordt neergelegd. En het is zo prachtig om met elkaar te mogen praten vandaag over een thema wat voor sommige mensen ook wel een lastig thema is. En dat thema dat heet gezag. Gezag. En gezag is niet iets waarom ik nou dacht van kom, laat ik daar eens over spreken, maar het was wel een thema waar de jongeren mee bezig zijn geweest, met name in Alive and Connected. Dit is dan ook een van die diensten, die wordt ook wel een hot item dienst genoemd. Nou, dit is een hot item. Gezag. Gezag is in Nederland niet gewoon. Andere landen lijkt het wel alsof dat wat meer normaal wordt gevonden, maar in Nederland is gezag niet meer gewoon. Kijk maar wat je dagelijks kunt zien. Kijk, luister ook maar hoe er gesproken wordt over mensen zoals bijvoorbeeld onze koning, en dan heb ik het over de aardse koning, onze koningin, over de politie, over de regering, over eigenlijk heel veel mensen die een bepaald ambt bekleden en vanuit dat ambt ook weer een stuk gezag mogen uitdragen. Gezag is iets wat niet makkelijk is. En waarom ook is dat niet makkelijk? Nou, omdat er ene kant in ons land een andere kijk op is ontstaan. Dat is eigenlijk al begonnen, zover ik het kon terugkijken, in ieder geval sinds halverwege de vorige eeuw, waar uiteindelijk steeds meer het besef bij mensen als het ware opkwam dat degenen die een bepaalde plek hebben niet alles voor het zeggen voor jou. En in die tijd, voor die tijd was het heel normaal dat koningen, koninginnen, burgemeesters, artsen, notarissen, rechters, al die mensen, die hadden een bepaald aanzien. En die werden op die manier ook benaderd, maar op een of andere manier is er ergens iets begonnen in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw, waarin als het ware dat stuk werd afgeschud en zeiden, wacht even, wij zijn allemaal maar gewoon mensen. Wij zijn allemaal mensen, wij zijn allemaal gelijk. Wie ben jij en wie denk jij dat jij bent dat je mij gaat vertellen wat ik moet doen? We zijn allemaal gelijk. En dat stukje gelijk, dat is een beetje gaan doorzingen. We zijn allemaal gelijk. Dus op dat moment zie je op dit moment gebeuren, als je dus naast bekijkt hoe alle dingen gaan, hoe de politie wordt bejegend enzovoort, dan zie je dat het stukje gezag, wat eigenlijk is verankerd in de wet, wat eigenlijk is verankerd ook in een positie die je mag bekleden, waarin staat wat jij wel of niet mag zeggen, waar jij zeggenschap over hebt, dat wordt ook op dat moment niet door iedereen erkend. Het enige moment waarop gezag wordt erkend, is wanneer dat gezag doet wat jij wilt. En als het gezag niet doet wat jij wilt, dan deugt het gezag niet. Of de gezagsdrager deugt niet. En dat stukje, dat zien we niet alleen maar gebeuren in in de wereld. Maar we zien ook dat dat stukje cultuur, een stukje ook de kerk is binnengekomen door de tijd heen. De dominees. Ik ben dan geen dominee in de zin van zoals een dominee in de reguliere kerken is. De dominees die hadden ook een bepaald aanzien. En oudsten, ouderlingen hadden een bepaald aanzien. En je merkt ook dat daar een verschuiving is opgetreden. Ook daarvoor geldt vaak als oudsten, als voorganger, als predikanten niet doen wat wij graag willen dat je doet. Ja, dan trekken wij dat gezag in twijfel. Waar gaat het dan ten diepste om? Wat is dan eigenlijk, dat is een van de vragen, er waren verschillende vragen die vanuit Alive Connected komen. Wat is gezag? Waarom is er gezag? Waar komt gezag vandaan? Ook een goeie. Wat is het voordeel als je je onder gezag plaatst? Trots als struikelblok. Ik heb er ook even de zaken aan toegevoegd. Angst. Trots en angst als struikelblok. Om gezag te onderkennen. Of misschien wel juist gezond gezag uit te voeren. Gezag en verantwoordelijkheid. Welke verantwoordelijkheid hoort er bij gezag? En dan zijn er ook nog andere zaken die besproken zijn. Wat gebeurt er als je je tegen gezag verzet? En wat als mensen verkeerd omgaan met gezag? En hoe gaat dat? Wat zegt de Bijbel over dat je meer naar God moet luisteren dan naar mensen? Wat zegt dat over gezag? Het zijn allemaal vragen die gekomen zijn uit de groepen, uit de gesprekken die Alive and Connected met elkaar hebben gehad. Nou is dit dus niet een jeugddienst die speciaal gericht is op de jeugd. Maar het is een dienst waarin eigenlijk de jeugd met iets bezig is geweest, wat eigenlijk voor ons allemaal van belang is. En op die manier wil ik het ook gaan benaderen. Ik kan niet alles benoemen wat hier gevraagd wordt. Dat is te veel. Ik zal proberen zoveel mogelijk te verwerken aan die vragen en opmerkingen die erin staan en wat ik wil vertellen in een half uurtje tijd. We hebben net gelezen dat God de Almachtige wordt genoemd. God heeft alle macht. God is degene die de macht heeft om te beslissen over wat er gebeurt in de hemel, op de aarde. Hij is degene die zo machtig ook is dat hij alles heeft geschapen. Alles is gemaakt zoals God het heeft gewild. Alles wat God wilde, hij sprak het woord en het was er. En daarna maakte hij de mens. Hij zei eigenlijk in zichzelf, God in zichzelf, let op het meervoud wat er dan staat, laten wij mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. Wie is dan ons? Wie is wij? Nou, dat is eigenlijk al, is daar een tipje van de sluier opgelicht, dat ook Jezus daar toen al in zijn heerlijkheid was. Hij was al bij de Vader, de Geest was daar, want die was er betrokken bij de schepping. De Geest van God zweefde over de wateren, lezen we helemaal in het begin van de Bijbel. En dan is daar de Vader, de Heer Jezus en de Heilige Geest. Zo stel ik me dat even voor. En die zeggen, laten wij mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. En dan komt er gelijk iets achteraan, dan staat er achteraan, opdat zij, niet gezag, opdat zij heersen over al wat leeft. Over alles wat wij maken, wij plaatsen hen daar en zij krijgen, en nou komt het gezag om te heersen. Dat betekent dus niet dat wanneer de mens mag heersen over al wat leeft, dat de mens daarmee op gelijke voet staat met God. Betekent dus ook niet zelfs dat wij boven God komen te staan en dat wij kunnen beslissen wat er gebeurt. Nee, God is de Almachtige en God delegeert een deel van de macht die hij heeft, delegeert hij aan de mensen om te mogen heersen over al wat leeft. Dat heersen over al wat leeft, dat gaat dus niet over elkaar. Dat gaat niet op dat moment dat de man en de vrouw over elkaar heersen, maar dat ze samen heersen over al wat leeft. Dat is wat in het begin al ligt. En daarna komt dan de zondeval. De zondeval, ik blijf niet te lang bij stilstaan. Ik ga ervan uit dat de meesten van ons dat weten. Waar Adam en Eva werden verleid. Waar Eva werd verleid om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat deed. En ook Adam at daarvan. En beide hun ogen werden geopend. En zagen dat ze naakt waren. En vanaf dat moment was de mens een gebroken schepping geworden. Dat betekent dat alle macht die de mensen kregen, het gezag wat de mensen kregen om te heersen over al wat leeft, was ook stuk gegaan. Omdat zij hadden moeten heersen ook over de slang, over de verleiding van de slang. En ze deden het niet, maar ze lieten zich daardoor inpalmen. En daardoor ging een deel van wat zij hadden gekregen van God, ging over op dat moment in de handen van de duivel die daarmee met die macht weer de verkeerde dingen ging doen. Dit zou ik veel verder nog uit kunnen en moeten leggen waarschijnlijk, maar ik heb daar niet de tijd voor. Dat is weer een apart stuk waar het gaat over geestelijke strijd, over waar staan wij in en wat heeft Jezus gedaan om die macht weer terug te halen. Maar wat wel belangrijk is, is dat vanaf dat moment wij zien dat door de Bijbel heen, het hele Oude Testament heen, er steeds sprake is van het feit dat God zichzelf openbaart aan mensen en uiteindelijk ook aan zijn volk Israël, waarin hij zich openbaart en zegt, ik ben God, er is geen God buiten mij, ik ben het en jullie worden geroepen om mij te volgen, om mij te gehoorzamen, om met mij mee te gaan en mijn volk te zijn. Ik zal jullie tot mijn volk maken en ik zal jullie God zijn. En dan komen daar ook de opdrachten bij, aanbid dan mij, vereer mij, ga geen andere goden aanbidden enzovoort. Want God heeft de macht om mensen te kiezen of uiteindelijk zegt tegen Israël, toch niet meer. Dat is verschillende keren gebeurd, niet altijd, maar wel, jullie gaan nu een tijd in ballingschap, totdat het moment daar is dat je je bekeerd hebt en weer terug gaat komen. Heel vaak lezen we dat mensen dan tot God naderen en zeggen, Heer vergeef ons. Maar ergens ging wat mis. Er was een moment dat Mozes, we kunnen het lezen in Exodus hoofdstuk 32, 33, 34, waar Mozes de berg op ging om bij God te zijn 40 dagen en 40 nachten. Mozes die door God geroepen was om het volk Israël uit de slavernij weg te voeren en te brengen naar het beloofde land wat beloofd was aan Abraham, Isaac en Jacob. Mozes werd dus aangesteld als leider over het volk. Had van God de roeping en daarmee de volmacht gekregen om het volk te gaan leiden. En dat deed hij ook. En op een gegeven moment waren ze door de Rode Zee gekomen, kwamen ze bij de berg Horeb. God daalde neer met donder en geweld, bliksemstralen, bazuingeschal enzovoort. En Mozes die wordt geroepen om de berg op te gaan. En die is uiteindelijk in die wolk, 40 dagen, 40 nachten bij God. Hij ontvangt daar, wat wij ook wel de 10 geboden noemen, de wet noemen en alle andere zaken die God wilde openbaren op dat moment. Wat gebeurt er op het moment dat die 40 dagen voorbij zijn, zegt God Mozes, ga maar naar beneden toe, want het volk heeft nu alweer mijn verbond gebroken. En dan gaat Mozes naar beneden en dan horen ze daar al het gejubel en gejuich. En eerst zegt een van hen, die zegt, nou volgens mij is er een strijd gevoerd en is de overwinning behaald. Nee, zegt Mozes, dit is een ander geluid. En dan kijken ze en dan zien ze dat ze rondom een gouden kalf aan het dansen zijn en zeggen, dit is onze God die uit Egypte heeft uitgeleid. Waarom deden ze dat? Dat deden ze omdat ze bang waren dat Mozes niet meer terug zou komen en dat ze geen idee hadden wie God was, maar dat ze nu in ieder geval net als de volkeren rondom een God hadden die ze konden zien, die voor hen uitgaat, die ze konden aanbidden. Ze maakten niet een andere God, maar ze maakten een afbeelding van God. Dit is onze God. En God wilde eigenlijk op dat moment dat hele volk alweer wegvagen, met Mozes verder gaan. Mozes bidt voor het volk en uiteindelijk mogen ze door. Dan komen we in de tijd van Samuel. Ik ga heel snel daar naartoe. Dan komen we in de tijd van Samuel. In de tijd van Samuel, daar zegt op een gegeven moment het volk tegen Samuel, Samuel, wij willen een koning zoals alle andere volken, die we kunnen zien, die we kunnen volgen enzovoort. En Samuel wordt kwaad. Want hij zegt, waarom willen jullie een koning? En dan gaat hij naar de Heer toe en hij zegt tegen de Heere God, wat moet ik doen? En dan zegt God, maak je niet druk. Ze hebben jou niet verworpen, Samuel, maar ze hebben mij verworpen dat ik koning over hen zal zijn. Ze willen niet meer God als koning. Ze willen niet meer dat God het voor het zeggen heeft over hen, maar ze willen een zichtbare koning. En God zegt, geef die dan maar. Vervolgens wordt die koning wordt aangesteld, dat wordt koning Saul, die wordt uitgekozen, die wordt gezalfd met olie. En die zalving met olie houdt in dat de Heilige Geest ook vaardig wordt over Saul. En de bedoeling van een koning is dat de koning zou heersen, macht zou hebben over het volk zoals God zelf dat zou doen. Met andere woorden, de koning zou op dat moment onder leiding van de Heilige Geest macht, autoriteit mogen hebben en gaan het volk gaan leiden zoals God dat zelf zou willen. Daar zit een link met wat is macht? Macht, ik heb het even in het woordenboek opgezocht. Macht, volgens het woordenboek, in sociologische zin, is de aanvaarde macht van een persoon of organisatie om een andere persoon of groep te leiden. Politiek gezien staat gezag voor macht en heerschappij over een gebied of over een land, de overheid en de regering. Daar gaat het dus eigenlijk over. Dat is wat de wereld ons laat zien. Het is dus iets waar iemand mag heersen, waar je macht hebt om te heersen over. En dan gaat het door de Bijbel heen. We krijgen prachtige gezichten als het gaat over de verhouding tussen mensen. Uiteindelijk zie je dat koning Saul zondigt tegen de Heer en dat zijn koningschap van hem zal worden afgenomen en dat er een nieuwe koning wordt gezocht. En wie is de nieuwe koning die na koning Saul koning zou worden? David. En David wordt op dat moment door Samuel gezalfd met olie. Op dat moment krijgt ook David de autoriteit, het gezag om als koning te gaan optreden op het moment dat God zegt en nu is het tijd. Tot die tijd was nog steeds Saul koning. En tot die tijd was eigenlijk in de ogen van de mensen, maar ook ogen van Saul en zijn zoon, hoe heette zijn zoon op dat moment, die bevriend was met David? Jonathan. Jonathan was degene die zijn vader zou opvolgen. Hij was de eerste in lijn van opvolging. Maar tegelijkertijd was daar David, die al gezalfd was als koning. En je leest zo prachtig in de Bijbel dat als die twee elkaar ontmoeten, samen Jonathan en David, dan krijgen zij een innige vriendschapsband. Maar David weet zijn plaats, want hij benadert Jonathan altijd als de opvolger van zijn vader. Hij zal hem nooit naar beneden halen en zeggen, hé, maar ik ben gezalfd, dus jij bent straks aan de kant en ik zal koning zijn. Nee, hij behandelt hem nog steeds met eerbied, met eer. Maar andersom gebeurt het ook. Want Jonathan weet dat zijn vader verkeerde dingen doet ten opzichte van David, ten opzichte van God. Jonathan weet dat op een bepaald moment David degene zal zijn die koning zal zijn. En dan onderwerpt als het ware Jonathan zich weer aan het gezag van David. Hij zegt, beloof me. Beloof me dat in de toekomst, als er wat gebeurt, dat jij altijd voor mijn nageslacht zal zorg dragen. En dat beloven ze. En zo gaat het de lijn door. En dan komen we eigenlijk, ik wil een grote stap maken naar het Nieuwe Testament. En daar wil ik graag met jullie gaan lezen vanuit Marcus. Marcus hoofdstuk 1. Ik merk nu alweer dat ik heel veel wil vertellen. Volgen jullie het nog of ga ik te snel? Het gaat nog. Oké. Marcus hoofdstuk 1. In Marcus hoofdstuk 1, daar lezen we over de Heer Jezus. En dan begin ik te lezen vanaf vers 21. Jezus had zijn discipelen geroepen, al een aantal van zijn discipelen. Hij was gedoopt inmiddels in de Jordaan, had zijn discipelen geroepen en ging op weg. En dan staat er, dan gaan ze naar Galilea toe en dan komen ze in Capernaum. En dan vervolgens staat er dit. En zij kwamen in Capernaum. En op de Sabbat ging hij meteen naar de synagoge en hij gaf onderwijs. En ze stonden versteld van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Even hier stil blijven staan. Hij gaat onderwijs geven in de synagoge op de Sabbat. En terwijl hij dat doet, merken de mensen iets op aan zijn onderwijs. Zij zien een verschil tussen datgene wat Jezus zegt en onderwijst en datgene wat hun schriftgeleerden onderwijzen. En zij zeggen eigenlijk in een paar woorden, leggen zij het verschil uit. Er zijn mensen die zichzelf hebben aangesteld als leiders, als geestelijke leiders. Of misschien wel door opvolging dat gekozen zijn. Maar alles wat zij zeggen valt in het niets bij hetgeen wat Jezus nu ons leert. Want Jezus leert het ons als hebbende gezag. Gezaghebbende. Letterlijk in het Grieks staan er twee woorden. Als hebbende gezag. Nou, dat woordje gezag in de Bijbel heeft meerdere betekenissen. Het Griekse woord wat hier wordt gebruikt, mag je gauw weer vergeten, is exousia. Maar dat betekent eigenlijk een aantal dingen die heel erg in elkaars verlengde liggen. Die kennen wij wel, die woorden. Gezag is de eerste. Volmacht. Macht. autoriteit. Dat zijn allemaal dingen die horen bij dat ene woord. In het Hebreeuws heb je ook woorden die meerdere betekenissen hebben, ook als het hierover gaat. En er is bijvoorbeeld een woord in het Hebreeuws dat betekent macht, autoriteit, heerschappij. Nou, deze dingen, deze meerdere betekenissen, worden bij ons soms wel eens anders betiteld, maar het heeft eigenlijk hetzelfde effect. Jezus leerde hen als gezaghebbende, als degene die volmacht had gekregen dat te gaan doen. Die de macht had om de dingen te onderwijzen die hij onderwees, omdat hem dat was gegeven. Macht, lieve mensen, heeft te maken niet zozeer met wat de persoon zelf is of wat de persoon zelf vindt, maar macht is iets wat wordt gegeven door een ander die jou die macht kan geven. In de wereld zijn het mensen die andere mensen de macht, de autoriteit geven om dingen te doen. Dat is soms al heel lang geleden zo besloten. Als het gaat over wat in de wet is vastgelegd, dan is het de macht die gegeven wordt aan bepaalde mensen, bepaalde instanties. Dat is vastgelegd. Het punt is dat in het Koninkrijk van God wij ook vaak het idee hebben dat mensen een ander mens een macht of een autoriteit geeft om die macht ook uit te oefenen. Maar in de kerk, als het goed is, zijn wij gericht op wat God wil. Zijn wij gericht op het koninkrijk van God, waar God alle macht heeft. En waar Jezus uiteindelijk, toen hij naar de hemel is gegaan, heeft gezegd, en we vieren dat deze week. Wat zei hij toen hij naar de hemel ging? Mij is gegeven alle macht. Waar? En? Dus Jezus heeft alle macht gekregen. Van wie heeft hij alle macht gekregen? Van zijn hemelse vader. Dus de vader heeft het gegeven aan Jezus. En Jezus mocht het aannemen en mocht stappen in de rol die de vader voor hem had bedacht. En daardoor had hij de macht, de autoriteit, de volmacht, het gezag om dat te doen. Was God daarmee ook onderworpen? Was de vader daarmee ook onderworpen aan Jezus? Ik hoor één iemand nee zeggen. Was de vader onderworpen aan de zoon? Jezus, volgens Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 15, is er gezegd dat Jezus, die macht heeft, de koning is, totdat alle vijanden onder zijn voeten zijn gelegd. En de laatste vijand die onder zijn voeten zal worden gelegd is de dood. En als die laatste vijand onder zijn voeten is gelegd, dan zal ook de zoon zichzelf onderwerpen aan hem die hem alles onderworpen heeft. Want de vader heeft zichzelf niet onderworpen aan de zoon, maar heeft alles wat van hem was in de handen van de zoon gegeven tot het moment dat de zoon het weer terug gaat geven. En dat moment, dat is het laatste moment waar mogen wij Godzijdank bij zijn. Dat zullen we mogen zien, dat is een moment wat volgens mij zo indrukwekkend en groot is. Want dan zal zijn God alles en in alle. Maar tot die tijd. Jezus zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hier was het al dat hij met het mandaat van de Vader ging onderwijs geven onder leiding van de Heilige Geest van God over datgene wat hij mocht vertellen over zijn Vader, over het Koninkrijk van God, over de manier van leven die werd gevraagd. Dat was het mandaat. Hij had de macht. Hij had exousia, hij had de autoriteit. En dan staat er, nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest en die schreeuwde, ga weg, wat hebben wij met u te maken, Jezus, de Nazarener. Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zegt, zwijg en ga weg uit hem. En de onreine geest deed die man stuit trekken en ging roepend met luide stem uit hem weg. En ze waren alle verbaasd dat er dan, zodat ze elkaar vroegen, wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij hem gehoorzaam zijn. Wie? Wat is voor dit nieuwe leer, wat voor een nieuwe leer is dit, dat hij de onreine geesten met gezag bevel geeft? Met gezag. Hier staat het woordje weer. Dus dat, als je het gaat lezen in de Bijbel, je zult heel veel zien dat het woord gezag daar terugkomt. En Jezus had gezag over de onreine geesten. Waarom? Omdat hij de zoon van de Vader is. Omdat de Heilige Geest op hem was. En dat onreine geesten hoorden bij degene die een gevallen engel was. Een schepsel van God, die nooit boven God zou kunnen staan. En toch werd Jezus mens zoals wij en plaatste hij zich tijdelijk onder de engelen om met de autoriteit van de Vader de boze te gaan verslaan en uiteindelijk terecht te komen aan het kruis van Golgotha, waar hij de boze heeft ontwapend en verslagen, wat zichtbaar werd door de opstanding uit de dood. Dat gezag, die autoriteit die Jezus kreeg van de Vader, die hij nu ook heeft terwijl hij op de troon zit, maar het is nog steeds zo dat hij mensen mag roepen en aanstellen om in dat gezag dan ook verder te gaan. Hij gaf zijn discipelen een bevel, ga dan heen en verkondig het evangelie aan alle mensen, aan heel de wereld. En maak al de volken tot mijn discipelen. Dat is een opdracht die zij kregen, maar het was ook een mandaat wat zij meekregen. Daarvoor kregen zij ook de macht en de autoriteit. En dan zie je door handelingen heen dat de dingen die Jezus deed voor een groot deel ook gebeuren in handelingen door de handen van de apostelen heen. Terwijl ze spraken gebeurden er de dingen die ze ook bij Jezus zagen. Ja, zeggen sommigen dan, ja, maar dat was toen. Dat was in die tijd. Dat is nu niet meer. Maar is de Bijbel dan niet voor deze tijd? Is de Bijbel dan Gods woord niet voor deze tijd? Heeft de Bijbel in onze tijd nog net zoveel gezag als het woord van God toen had? Heeft het woord voor jou gezag? Dat is de vraag die eigenlijk naar jou en naar mij toekomt. Kunnen wij het woord van God ook als woord van God zien, ook in onze tijd? En dat is belangrijk om te zien in het stuk wat we nu gaan lezen. Waar het gaat over een stuk macht die God heeft gegeven, die een orde van het koninkrijk van God ook laat zien. De orde van het koninkrijk van God, waarin mensen zijn en God zelf ook is, God eerst in eerste instantie, die alle macht heeft en die macht heeft gedelegeerd aan de Heer Jezus. En als we dan gaan naar Efeze, dan gaan we naar Efeze hoofdstuk 5 en daar lezen we een aantal dingen. Ik lees dat even dadelijk in één stuk door en dan kun je zien, hier wordt misschien niet het woord macht gebruikt, maar wel de plek die mensen wordt gegeven. Luister maar. Vrouwen, vers 22. Vrouwen, en ik ga eerst beginnen, ik zie dat dat had ik erbij gezet. We beginnen bij de eerste. Wees elkaar onderdanig, vers 21, in de vrezen van God. En dan komt het. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Zoals aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus het hoofd is van de gemeente. En dan zei hij, is een behouder van het lichaam. En daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Ik stop hier even, want de meeste mannen stoppen hier even. En de vrouwen zijn vaak al afgehaakt hier. Weet je dat er mensen zijn, vrouwen zijn, die zeggen, Paulus was een vrouwenhater. Dit stuk geldt niet. Nee? Ga doorlezen. Want we hebben een paar versen gelezen over waar het ging over de positie van de vrouw, maar nu komt de man en er zijn veel meer versen voor nodig, want mannen moeten meer leren begrijpen, denk ik. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. En zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Want wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. En daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Ik lees nog even door. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere. Want dat is juist. Eer je vader en je moeder. Dat is de eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op aarde. En vaders, wek geen toren bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heer. Ik ga nog even door. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees. Met vrees en beven, oprecht van hart, niet met ooggedienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God en dien met bereidwilligheid de Heer en niet mensen. En u weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heer terug zal krijgen. Het zij slaaf, het zij vrije. En heren, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heer in de hemelen is en dat er bij hem geen aanziens des persoons is. Hier wordt gesproken over een ordening die je ook wel de ordening van het Koninkrijk van God zou kunnen noemen. In het Koninkrijk van God zijn we niet allemaal gelijk. Ik laat hem even in stilte vallen nu. We zijn niet allemaal gelijk. Maar we zijn wel allemaal gelijkwaardig voor hem. Want we zijn allemaal gekocht en betaald met hetzelfde bloed. We zijn allemaal het eigendom geworden van hem. Dat betekent, we zijn gelijkwaardig in die zin naar hem toe. Maar we zijn niet gelijk. Want gelijk zijn betekent dat we allemaal hetzelfde kunnen, hetzelfde doen, hetzelfde enzovoort. Dat is niet zo. God zegt laat zien in zijn woord dat er zelfs in de hemel, in de hemelse gewesten, verschillen zijn. Alleen al, en dit is een pittig onderwerp waar je ook nog met elkaar een middag over kan praten waarschijnlijk, maar ik noem het toch. Jezus zegt over de Heilige Geest, als de Heilige Geest komt, zal hij mij verheerlijken. De Heilige Geest is er om Jezus te verheerlijken. De Heilige Geest is er niet om jou of zichzelf te verheerlijken. De Heilige Geest is er om Jezus te verheerlijken. En Jezus wijst in de Bijbel, bij alles wat hij onderwijst, altijd op de Vader. Hij zegt zelfs, de Vader is meer dan ik. De Vader is de landman, ik ben de wijnstok, jullie zijn de rank. En elke vrucht die aan jullie groeit, is tot eer van de landman. Jezus zegt niet tot eer van mij als wijnstok, nee, tot eer van de landman. Want het gaat om hem. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat betekent, het doel is de Vader, de weg is Jezus. Jezus is niet het doel. De Vader is het doel. Dus er is daarin al dat je zegt, ja, ze zijn allemaal God en toch zie je een onderscheid, een verschil daarin. En dat is ook met wat er hier gezegd wordt. Mannen zijn het hoofd van hun vrouw. Ouders zijn boven de kinderen gesteld, heren zijn boven de slaven gesteld. Het zijn dingen die, zelfs soms dingen die in onze oren niet meer goed klinken, want slavernij hoort toch niet. Maar toch in die tijd gebeurde het nog wel. Sterker nog, het gebeurde ook in Israël dat er slaven waren. Maar dat was gedurende 6 jaar en het 7e jaar mochten de slaven weer in vrijheid komen. Dus ook toen was er slavernij. Ik zeg niet dat moeten we weer opnieuw gaan doen, want dat is niet aan de orde. Maar toen was dat. En Paulus die schrijft de brief aan Efeziërs ook met het oog op de cultuur van wat het toen was. Maar wat er nog steeds is, ook kennen wij gelukkig als het goed is. Het is niet helemaal waar wat ik nu ga zeggen. Oké. Wij horen nu niet meer een slavernij te hebben. En toch is er veel slavernij nog om ons heen. Kijk maar wat er gebeurt in verre landen waar mensen onze goedkope kleding maken, zodat wij niet te veel geld hoeven te betalen. Om maar een voorbeeld te noemen. Maar wat nog steeds wel is, is dat het gezin nog steeds belangrijk is. Een gezin is in het Koninkrijk van God nog steeds, ik moet maar even in mijn woorden, een kerk in het klein. Het man is het hoofd van de vader en vader en moeder zijn als het ware er om hun gezin te leiden. Een vrouw, staat hier dan ook, moet ontzag hebben voor haar man. En onderdanig wordt hier het woord gebruikt. Maar een man moet zich ook gedragen ten opzichte van zijn vrouw. Want het geheimenis, en daar ga ik even bij beginnen. Het geheimenis tussen man en vrouw is hetzelfde als die tussen Jezus en de gemeente. De man hoort ten opzichte van zijn vrouw te zijn, zoals Jezus is ten opzichte van de gemeente. En wat deed Jezus? Jezus die zei tegen zijn discipelen, ik ben jullie heer, ik ben jullie meester. Dat zeggen jullie terecht, met andere woorden. Ik doe het even zo met zo'n driehoek met de punt naar boven. Ik ben inderdaad jullie heer en meester. Ik sta hier en jullie daar. Dat is waar. Maar ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dat was de hartsgesteldheid van Jezus. En dan draait de driehoek met de punt naar beneden. Dit is de positie die Jezus zegt, die is wat ik heb. Dit is wat de hartsgesteldheid van Jezus is. Dit is de positie waarin de man boven zijn vrouw is geplaatst als hoofd van zijn vrouw. Maar dit hoort de hartsgesteldheid van de man te zijn ten opzichte van zijn vrouw. Dit is hoe ouders ten opzichte van hun kinderen zijn geplaatst. Maar dit is hoe de hartsgesteldheid hoort te zijn ten opzichte van ouders naar kinderen toe. Dit is hoe heren over slaven zijn neergezet in die tijd. En dit is hoe de hartsgesteldheid van een heer voor zijn slaaf zou moeten zijn. En zo kun je doorgaan. Er staat in Hebreeën ook, en dat is een vers wat ik eigenlijk niet makkelijk aanhaal, maar in het teken van vandaag doe ik het toch wel eens een keer. Het staat in Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 13. Er staat ook dit. En ik zeg dit voorzichtig. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde, niet als zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Ook dit staat erin. Ook leiding, mag ik het even maar breed maken, leiding in een gemeente is de positie dit, maar de hartsgesteldheid hoort dit te zijn. En waar gaat het nou mis in al deze dingen? Het gaat mis in het feit dat de positie, wat de wereld ook kent, vaak ook de hartsgesteldheid is. Namelijk, ik ben in deze positie gesteld, dus ik ga jou vertellen wat jij moet doen. Dan ben je niet langer meer het hoofd of leiding of wie dan ook, maar dan ben je de baas. Die wel even vertelt hoe het gaat. Maar dit, in het Koninkrijk van God, bestaat dit model wel, maar het moet wel gekoppeld zijn, geleid door de Heilige Geest, met deze hartsgesteldheid. Dat is wat je ook wel kunt noemen dienend leiderschap. En er zijn hier in deze gemeente heel veel leiders. Maar ieder weer op een eigen plek. Een eigen plek in het lichaam van Christus, maar ook een eigen plek in de situatie waarin jij gesteld bent. Want op het moment dat jij invloed hebt op anderen, ben je al een soort van leider. Heb je al de autoriteit, het gezag om daar goed of verkeerd mee om te gaan. Waar is gezag voor bedoeld? Waarom is het zo dat een man het hoofd is van zijn vrouw? Nou, dat komt dat de positie die daar is, is beschermend, niet heersend, maar beschermend, omdat de hartsgesteldheid van de man hoort te zijn. Ik ben het hoofd, maar ik ben niet hier om gediend te worden door jou. Ik ben hier om jou te dienen, zodat jij als vrouw zijnde kan ontplooien en in volle kracht gaan komen, zodat jij vrouw kunt gaan worden zoals God dat bedoeld heeft. Zoals Jezus zijn leven neerlegde voor de gemeente, om de gemeente te laten groeien en steeds meer te gaan laten lijken op de gemeente zoals God die bedoeld heeft. Namelijk een bruid die klaargemaakt wordt voor de bruidegom die terugkomt. Dat is wat Jezus deed en doet. En dat is wat mannen naar hun vrouwen toe mogen doen. Ze mogen de positie innemen. Mannen, neem je plek alsjeblieft in. Dat is zo ontzettend belangrijk. Maar niet om te heersen, maar om geestelijk je vrouw die dekking te geven die zij nodig heeft. En waarin je haar mag gaan dienen, zodat zij zich mag ontplooien. Ouders, als je ouder mag zijn, een ouder van kinderen. Je bent gesteld over je kinderen. Maar heers niet over je kinderen, maar laat hen zien wat het is. Dat zij mogen gaan groeien naar volwassenheid toe in een leven, in de vrezen van de Heer, in de navolging van Jezus. En laat zien in jouw eigen huwelijk of bij je, in jouw eigen leven wat het betekent dat jij Jezus volgt. Laat het echt zijn in jouw leven, zodat de kinderen en de jongeren mogen gaan zien en opgroeien. Een voorbeeld wat ze krijgen in het volgen van Jezus. Dat is waarom jij bedoeld bent. Niet alleen maar om te heersen en te zeggen, je moet dit doen omdat ik het zeg. Nee, je doet dit omdat het goed voor je is. En weet je waarom? En dan ga je het uitleggen, dan ga je ze meenemen. Slaven en heren, eigenlijk precies hetzelfde. En ook in een gemeente. In een gemeente waar leiders zijn aangesteld. Leiders, soms bij de jeugd, soms bij de kinderen, soms bij het diaconaat, soms bij waar dan ook, maar ook in de gemeente als leiders. Wij zijn geroepen om onze plek in te nemen, maar wel met een hartsgesteldheid. Om te zeggen, hey, de Heer heeft ons dit gegeven. Hoe kan ik jou hiermee dienen? Wat heb jij nodig om hierin te groeien? En zo met elkaar gemeente te worden zoals de Heer Jezus dat heeft bedoeld. Macht, autoriteit, gezag is dus niet voor de persoon zelf, maar is voor de ander om de ander te laten groeien naar het beeld wat God heeft voor diegene. Dit is macht, autoriteit. Autoriteit wordt soms ook wel een beetje door elkaar gehaald met autoritair. Soms denken mensen als je autoriteit hebt, dat je autoritair bent. Maar dat is niet waar. Het kan, er zijn voorbeelden van. Maar autoriteit, gezag, volmacht is iets wat God geeft, zodat jij de ander mag helpen, leiden in de plek die die ander mag gaan innemen in het koninkrijk van God, in het grote plan wat God heeft. Gezag, lieve mensen, is eigenlijk iets heel moois. Maar omdat er in het verleden zoveel dingen, en misschien ook wel in het heden, zoveel dingen mis zijn gegaan of gaan, wordt gezag, autoriteit, macht, volmacht een vies woord. Een beetje een eng woord. Maar het is iets wat voor God belangrijk is. Als het op de goede manier wordt geleefd en beleefd en uitgeleefd. Het is prachtig. Om te weten dat er iemand door God is aangesteld. Om jou of een ander te helpen groeien in de dingen waar je mag groeien. En in de wetenschap, dat die persoon die deze plaats mag innemen, waar dat dan ook is, rekenschap aan God moet afleggen, wat hij of zij daarmee heeft gedaan. Maar dezelfde rekenschap wordt gevraagd aan degene die autoriteit of gezag, of hoe je de woorden ook noemt, niet erkent. Niet als iets van God beschouwt. Dan zul je aan God moeten uitleggen waarom je dat niet hebt gedaan. Dat is niet om je bang te maken. Dat is een keuze die wij gewoon hebben met elkaar. Als ouders, naar kinderen, als man naar vrouw, als leiders in de gemeente. Zelfs naar onze overheid toe, onze gezagsdragers toe, daar, politie enzovoort. Maar ook in het bedrijf waar jij werkt. Waar jij een stukje van het koninkrijk mag meenemen. Hoe ga jij om met de ander die aan jou is gegeven? Hoe leid je die? Gezag is iets heel moois. Iets wat van God is. En ook van God moet blijven. En wij mogen daarin meedoen, want Jezus heeft alle macht. En hij heeft een plan met deze wereld. En hij wil jou en mij daarbij gebruiken. Ieder weer op onze eigen manier. Ik hoop dat ik veel vragen voor jullie beantwoord heb. Er zijn er vast nog wat over, maar daar kun je nog lekker over doorpraten. En misschien hebben een aantal hier wel vragen erbij gekregen. Dat kan ook. Maar lees het woord. Laat je daarin meenemen door het woord en door de geest. En zie maar wat het koninkrijk van God in jou en mij wil doen. Amen. Zullen we samen de Heer ook danken? Vader, dank u wel voor wie u bent, Heer. Dat u alle macht heeft en dat u uw macht weer heeft gedelegeerd aan de Heer Jezus, uw Zoon. Dank u wel dat u door uw Heilige Geest ook ons wilt gebruiken en ons een plek wilt geven. En ook daar weer, Heer, een stuk van uw gezag aan wilt geven, zodat wij daarin mogen gaan groeien, met elkaar. Help ons zoals als mannen en vrouwen, als ze getrouwd zijn, om met elkaar zo te leven zoals u dat bedoeld heeft. Help ons zoals gezin, waar soms dingen niet helemaal lekker lopen, maar waar uw woord oproept. Om toch in deze verhouding met elkaar te staan als ouders en kinderen. En wilt u door uw geest het leiden? Help ons om een getuige te zijn in deze wereld. Door het werk wat we mogen doen. Dat we dat mogen doen als vertegenwoordigers van u. En uw volmacht meedragend. En leer ons als gemeente ook op een goede en gezonde manier zo met elkaar omgaan. Mensen die gezag hebben. Dat ook te mogen erkennen en herkennen. En ook het gezag wat we hebben met elkaar mogen gebruiken om elkaar te dienen. God te eren en de groei in het lichaam te bewerken. Help ons zo door uw woord en door uw geest. In Jezus' naam. Amen.